Ik mag u weer meenemen naar Hebreeën 3. Daar zijn we de vorige keer gebleven. Dat is natuurlijk wat lang geleden. Maar ik haal uw herinnering wel weer op. Hebreeën 3, waarvan ik alleen het eerste gedeelte lees, vanaf vers 1. En waar staat: Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Tot zover. De vorige keer heb ik dit stuk ook gelezen en dan hebben we ons slechts bezig gehouden met het eerste vers van dit hoofdstuk. Waar staat hierom: Heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Dat is niet voor niks. Dit vers namelijk kan ook eventueel beschouwd worden als een samenvatting van zelfs de hele Romeinenbrief, omdat het immers ons oproept om onze blik te richten op onze heiland, op de Heer Jezus Christus, zoals het hier staat. Er staat: aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Betekent dat we zouden zien op hem en eventueel, en dus met andere woorden, betekent het ook dat wij met vrijmoedigheid zouden toegaan tot de troon der genade, zoals dat staat in hoofdstuk 4 vers 16. En het betekent ook inderdaad dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan op een verse en levende weg naar de Heer zelf, tot in het heiligdom, zoals het staat in Hebreeën hoofdstuk 10. En verder hebben we verband gelegd ook met de schriftplaats als de bekende verse Johannes 3 vers 16, eigenlijk 14, 15 en 16, waar immers gezegd wordt dat zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo ook de Zoon des Mensen moest verhoogd worden, opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En ook daarbij is de gedachte dat zoals Israël in de woestijn moest opzien naar de verhoogde slang, zo dienen wij op te zien naar de verhoogde Zoon des Mensen. En daarbij is en passant natuurlijk verteld dat de slang in de woestijn, de vurige slang, inderdaad een type is van de Heer Jezus Christus, die in Johannes 3 vers 16 in tweede instantie genoemd wordt, niet alleen Zoon des Mensen, maar bovendien ook Zoon van God. Daar hebben we ons vorige keer bij bezig gehouden en we hebben ook gezien dat de Heer inderdaad de ideale middelaar is tussen God en de mens, en dus de ideale hoge priester ook, omdat hij weliswaar aan één kant mens is, Zoon des Mensen zelfs officieel, en als zodanig is hij uit de mensen genomen, Hebreeën 5 vers 1, is hij uit de mensen genomen en is hij gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dat betekent inderdaad dat hij degene is door wie wij met vrijmoedigheid tot God kunnen gaan. En wij kunnen ook met vrijmoedigheid uiteraard daarom gaan tot hem. En beide dingen worden in deze Hebreeënbrief en natuurlijk ook in de andere Nieuwtestamentische schriften uitdrukkelijk besproken. Bovendien hebben we heel uitgebreid stilgestaan bij de uitdrukking broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. En achteraf heb ik gedacht, daar hebben we al wat erg lang bij stilgestaan, maar dat is ook eigenlijk toch ook niet weg. De gedachte namelijk dat wij deel gekregen hebben door geloof in de Heer Jezus Christus, niet alleen aan een aardse roeping, zoals dat bestemd is voor de gelovigen in het algemeen, maar in het bijzonder deel hebben gekregen aan een hemelse roeping. En dat betekent precies wat het lijkt te betekenen, dat wij inderdaad geroepen zijn vanuit de aarde of vanaf de aarde, vanuit de mensen, om inderdaad een hemelse positie in te nemen, niet alleen in de toekomst. En dus, ik bedoel dan in het bijzonder bij de opname van de gemeente, maar zelfs nu al, want er blijft natuurlijk een speciale Paulinische waarheid, dat wij niet alleen met Christus gestorven en begraven en opgewekt zijn, maar dat we bovendien met hem gezet zijn in de hemel aan Gods rechterhand. En dat is zo omdat we inderdaad deel gekregen hebben aan deze apostel en hoge priester onze belijdenis. Bijzonder is, en dat moet ik er dan wel bij zeggen, dat wij gewoonlijk, nou wij wellicht niet, maar gewoonlijk wordt dikwijls gedacht van als iemand behouden is, komt hij in de hemel, en als hij verloren is, gaat hij naar de hel. Ik bedoel, gebruik die woorden maar zo zonder er verder bij na te denken. Maar het is een beetje een misverstand, omdat de Bijbelse gedachte is dat iemand die verloren is, gaat niet naar de hel, die gaat naar de poel des vuurs. En dat is wat anders dan de hel. Ik heb het over uiteindelijk. Hel is betrekkelijk neutraal. Hel is een lage plaats. Hades, dodenrijk, Sheol. Kelder is het eigenlijk. Het is eigenlijk hetzelfde woord. Maar goed, daar zullen we het niet verder over hebben. Maar de gedachte is dat iemand die verloren is, uiteindelijk geworpen zal worden in de poel des vuurs. En de gedachte is dat iemand die behouden is, terechtkomt straks op een nieuwe aarde. Dat wil zeggen, door zijn sterfelijk leven verdwijnt hij van de aarde. Weliswaar naar het dodenrijk eventueel, maar niettemin, als hij een gelovige was, zal hij worden opgewekt op de jongste dag. En zal hij gezet worden op de nieuwe aarde, want de aarde is voor de mens gemaakt en de mens is voor de aarde gemaakt. En dat is het dan. Er is echter één grote uitzondering op de regel. En het punt is dat deze uitzondering van toepassing is op de bedeling waarin wij leven. De wellicht zelfs belangrijkste bedeling uit de hele heilsgeschiedenis. Maar goed, ik slik het ogenblikkelijk in als u er bezwaar tegen hebt. Maar de uitzondering is van toepassing op onze bedeling. Onze bedeling is immers de eerste bedeling onder het nieuwe verbond. En daarom zijn degenen die in onze bedeling behouden worden eerstelingen van het nieuwe verbond. En volgens de schrift delen ze zelfs in het eerstgeboorterecht van Christus. En wel, in het Oude Testament al staat dat de eerstgeborene bestemd is voor de hemel. En dat is de uitzondering op de regel. De eerstgeborene is namelijk de uitzondering. Die is bestemd voor de hemel. En al wat er verder behouden wordt, komt gewoon, zoals de hele Bijbel door trouwens geleerd wordt, komt gewoon hier op aarde. Zal opstaan, zal eeuwig leven ontvangen en leven inderdaad op aarde en uiteindelijk uiteraard op een nieuwe aarde. Zodat de hemelse roeping waarover hier gesproken wordt feitelijk uitzonderlijk is. Het is een uitzonderingspositie die de gelovigen van nu innemen. Dat zijn dus de gelovigen sinds de opstanding van Christus en tot en met uiteraard de opname van de gemeente. Want daar vinden wij de voltooiing van die eerstgeborenen, de voltooiing van die gemeente van eerstelingen. En dus is het uitzonderlijk. En aan deze uitzonderlijke situatie wordt ook met name dit Bijbelboek gewijd, waarin niet zozeer gesproken wordt over het behoud of het evangelie in het algemeen, maar waarin bijzonder gesproken wordt over de gelovigen van vandaag, die als eerstelingen inderdaad hemelse roeping delachtig zijn en die een toegang hebben met vrijmoedigheid en met vertrouwen door het geloof van hem, zoals het dan op een andere plaats staat, die de toegang hebben namelijk tot in de hemel zelf. En sterker nog, die ook nu reeds, terwijl zij gelovigen zijn, deel hebben gekregen aan de hemelse positie van Christus en daardoor deel hebben aan de hemelse dingen, abusievelijk soms opgevat als hemelse gewesten, uit de Efezebrief, maar deel gekregen hebben aan hemelse dingen, hemelse roeping, hemelse erfenis, hemelse burgerschap, hemels vaderland en noem nog eens wat. Ik noem het maar even uit mijn hoofd. Betere dingen dus, zoals de Hebreeënbrief het dan ook prompt uitdrukt. En dat is een van de vaste uitdrukkingen min of meer in de Hebreeënbrief. Betere dingen waaraan wij deel gekregen hebben. En daarom opent dit vers, zegt hierom, namelijk om hetgeen wat in het voorgaande hoofdstuk, of de voorgaande hoofdstukken vermeld is. Omdat wij namelijk zo'n voorloper hebben die voor ons ingegaan is. Omdat wij zo'n hoge priester hebben, laat ons op hem zien. Ofwel, laat ons in hem geloven. Of gewoon aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Die wij belijden betekent dat. Of gewoon in wie wij geloven. Of nog beter, maar iets moeilijker, die in ons hart is. Want hoe dan ook, een belijdenis is een uitspraak die voortkomt recht uit het hart. Vandaar dat we heel verschillende dingen kunnen belijden. We kunnen de Heer Jezus belijden, we kunnen ook onze zonde belijden. Dat zijn twee totaal verschillende dingen uiteraard. Maar het neemt niet weg dat het dan gaat om dingen die in ons hart zijn, die wij uitspreken. Dat is belijdenis. En als er staat dat hij de apostel en hoge priester onze belijdenis is, dan betekent dat dat hij in ons hart is, dat hij onze harten vult, dat hij ons leven is, enzovoorts. En hem belijden wij dan dus. En bovendien heb ik erop gewezen dat apostel en hoge priester feitelijk gewoon betekent hoge priesterlijke gezondenen, of eventueel andersom, een gezonden hoge priester. En de verklaring daarvan staat gewoon in hoofdstuk 5 vers 1. Hij is namelijk gezonden van de aarde naar de hemel om daar ons te vertegenwoordigen als onze middelaar en hoge priester bij God. En voorts staat er dan niet Christus Jezus, maar er staat slechts de naam van Jezus, staat gewoon Jezus, onze apostel en hoge priester, Jezus. En dat is uiteraard zo omdat daarbij de nadruk gelegd wordt op het feit dat hij mens is. En dat, ook dat wordt herhaald in hoofdstuk 5 vers 1. Want daar staat elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Het is de mens, Christus Jezus, zoals het in 1 Timotheus 5 mening staat. Het is de mens, Christus Jezus, die op de middelaar is van het nieuwe verbond en ons vertegenwoordigt bij God. Het is dus de zoon des mensen in de hemel. En in de volgende verse wordt dan een vergelijking gemaakt tussen de Heer Jezus Christus, onze apostel en hoge priester, en aan de andere kant Mozes. De vergelijking is op grond van de overeenkomst in functie. De gedachte is namelijk dat Mozes min of meer koning was in de dagen van de uittocht van Israël uit Egypte. Ik zei min of meer koning, maar voor de goede orde zeg ik er dan maar bij dat hij wel degelijk in de Bijbel zelfs, ik meen maar één keer overigens, als koning van Israël wordt aangeduid. Verder niet, dus het blijft een beetje op de achtergrond, maar min of meer koning. En hetzelfde geldt uiteraard ook voor de Heer Jezus Christus, die min of meer onze koning is. In ieder geval is hij, dat heb ik nagevraagd bij Judas, hè, in ieder geval is hij de enige waarachtige heerser. En ik zou niet weten waarom dat niet gewoon koning heet. En bovendien, in de volgende hoofdstukken wordt de Heer ook uitdrukkelijk als koning aangeduid. Omdat hij op zijn minst dan vergeleken wordt in hoofdstuk 7 met Melchizedek. En dan is het woord koning al gevallen. Want Melchizedek betekent koning van gerechtigheid. Van Melech, koning. En daarachter staat, hij was koning van Salem. En dat betekent uiteraard gewoon koning des vredes. Ik meen dat het er zelfs bij staat. Ja, in vers 2 staat dat erbij. En deze koning der gerechtigheid, deze koning des vredes, is op zijn minst een beeld van de Heer Jezus Christus. Omdat hij inderdaad koning is. En dat kan niet missen, omdat dat natuurlijk in het Oude Testament uitgebreid staat aangekondigd. En zelfs de Joden hadden dat niet misverstaan. Dat namelijk de Messias koning zou zijn. Niet alleen in Jeruzalem, dat hadden ze in elk geval begrepen. Maar uit de Hebreeënbrief onder andere dan. Maar ook uit oud-testamentische profetieën leren wij dat hij in de eerste plaats koning is op een nog hogere troon. Namelijk op de troon in de hemel zelf. En er is trouwens nog een hogere, dan nog een andere hoge troon, hoger dan die van David. Dat was namelijk de troon van Adam. Die ontgaat ons meestal, maar officieel is dat een hogere troon. De troon van de zoon van Adam, oftewel de troon van de zoon des mensen. Dus er was nog wat meer, nog wat hogers te vertellen over de Messias, dan alleen dat hij zijn vader David zou opvolgen, de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En dat is ook wat ons in het algemeen in dit schriftgedeelte wordt voorgehouden, dat de Heer Jezus Christus inderdaad verschenen is, dat de Messias verschenen is, dat hij weliswaar nog niet zit op de troon van David, ook niet op de troon van Adam, maar zelfs gezeten is op een nog hogere troon, namelijk in de hemel zelf. En dus wordt hij aangeduid als koning. Daar gaat het maar om. Maar verder moet ik erbij zeggen dat hij aan ons maar zelden als koning wordt voorgesteld. Om de eenvoudige reden dat de vergelijking niet zo geweldig ruim opgaat. In het algemeen is de relatie tussen de gelovigen van vandaag en de Heer Jezus Christus er een die veel nauwer is dan die van koning en onderdanen. Nee, ja, de nauwere relatie is die van hoofd en lichaam. Al zijn wij geneigd om over sommige van onze ledematen te spreken als over onze onderdanen. Ja, bij wijze van grap geloof ik. Maar niettemin is dat zo. De gedachte is dat het lichaam namelijk bestuurd wordt en voor mijn part geregeerd wordt door het hoofd. En als dat niet zo is, dan is er iets fundamenteel verkeerd. Zo is het eigenlijk. En als het helemaal niet zo is, dan bent u dood. Dat is het eigenlijk. Dus hoe dan ook, we hebben een organische, een levende verbinding met de levende Christus die ons hoofd is en dus vanzelfsprekend onze levens in zijn hand gevat houdt, om eens een andere Bijbelse term te gebruiken. Kortom, hij regeert over ons, maar het is niet helemaal de juiste uitdrukking om in het algemeen te gebruiken. Maar niettemin is het wel zo.
Zijn een koninkrijk van de zoon, zijn een liefde.
Bijvoorbeeld, ja. Er zijn meerdere uitdrukkingen die eruit...
De klemtoon toch op zoon, zijn een liefde.
Ja, daar ligt de klemtoon op zoon, zijn een liefde. En het opmerkelijke van zo'n tekst is... Dus die tekst waar dan staat dat wij overgeplant zijn in het koninkrijk van de zoon, zijn een liefde. Het merkwaardige van die tekst is dat het wel een koninkrijk heet... maar dat de Heer zelf niettemin niet als koning wordt aangeduid. Hij wordt genoemd de zoon van Gods liefde, zijn geliefde zoon dus. Maar het betekent, zo'n vers betekent dat hij koning is, maar het vers zegt dat zonder het woord koning te gebruiken. Nou, iets dergelijks, daar kan ik nog meer voorbeelden van. Vorige keer zijn we trouwens ook in Efeze verdwaald, dus ik kan het nu wel weer even doen. In Handelingen namelijk komt de apostel Paulus in Efeze, eenmaal en andermaal, en daarna komt hij er een keer langs en roept hij de oudste van de gemeente uit Efeze tot zich enzovoort. Het merkwaardig is dat wij... hopelijk weten dat juist Paulus' bediening in Efeze grote nadruk gelegd heeft op het feit dat de gelovigen van vandaag hemelburgers zijn. En anders leest de Efeze de brief maar, dan vindt u dat in aantal wel. Maar als de apostel Paulus zelf verhaalt over zijn bediening in Efeze, bij zijn afscheid van de oudste van Efeze, dan zegt hij uitdrukkelijk dat hij hen gepredikt heeft het koninkrijk Gods. Dus toch het koninkrijk. En dat hij werkzaam is geweest in het koninkrijk Gods enzovoorts. En wie daar de koning van is? Nou ja, volgens de uitdrukking God zelf. Maar nou, wij weten, mede aan de prediking van de apostel Paulus uiteraard, dat was de Heer Jezus Christus. Maar het opmerkelijke is dan dat zich precies hetzelfde verschijnsel voordoet als in verband met de persoon van Mozes. Namelijk, de Heer is inderdaad koning, maar in onze bedeling wordt hij eigenlijk niet als zodanig aangeduid. Er zijn betere beschrijvingen van de functie die hij nu bekleedt dan die van koning. En zo is het met de figuur van Mozes ook. Hij wordt één keer koning genoemd, expliciet. Het woord staat er gewoon ergens in het Oude Testament, ik weet niet precies waar uit het hoofd. Maar in het algemeen wordt hij niet als koning aangeduid. Hij is de leider van het volk enzovoorts. Maar als koning wordt hij niet genoemd. Dat is een perfecte overeenkomst tussen beiden. Nou, ik het er toch over heb, dat ligt me nog vers in het geheugen, om een of andere reden. Mozes was de zoon, niet schrikken, Mozes was de zoon van Jethro. Ik geef je even de tijd om over na te denken. Goed, Mozes was de schoonzoon van Jethro, maar... no problem. David was de zoon van... kijk of ik nou het goede antwoord krijg. Krijg nou het goede antwoord. Van Saul. Nou ja, David noemt Saul vader en Saul noemt David zoon. Mijn vader en mijn zoon, zo spreken ze elkaar aan. En wij zeggen, nou ja, hij was de schoonzoon van Saul. Maar niettemin, zoon dus. In de Bijbel wordt het onderscheid feitelijk helemaal niet gemaakt. Het speelt geen enkele rol. Zodat Mozes ook inderdaad de zoon was van Jethro, van wie staat dat hij was priester van de Allerhoogste God. Maar zijn naam, Jethro, eigenlijk zijn titel, want het was een titel zoals Farao een titel is, en Abimelech de titel is van de koning van de Filistijnen, en noem maar op. Hè. Dus zijn naam waarmee meestal wordt aangeduid, de naam Jethro, betekent gewoon kroon. Jeter. Dus eigenlijk de gekroonde. Betekent feitelijk ook gewoon dat hij koning was. En aangezien hij Midianiet was, was hij dus koning der Midianieten. Maar zoals het hoort, hij was niet alleen koning, maar ook hogepriester. Zo hoorde het namelijk. Alleen in de situatie van Israël onder de wet was er een uitzondering. Toen werd koningschap en priesterschap uit elkaar gehaald. Weet je wel, koningschap werd gegeven aan Juda en de priesterschap aan Levi. En dat was het dan. Maar normaal gesproken horen koningschap en priesterschap bij het eerstgeboorterecht. En bij alle volkeren is dat dan normaal zo. Bij Jethro ook. Hij was dus Jeter. En dus vermoedelijk, of wat mij betreft zeker, koning der Midianieten. En aan de andere kant priester van de Allerhoogste God. Dus hij was koning en priester. En Mozes was zijn zoon. Wat was Mozes dus? Wat zou hij dus zijn? De erfgenaam van Jethro. En dus de koning der Midianieten. Zowel als de hoge priester der Midianieten. Dat is een normale consequentie. Hij zegt niet dat het niet kan, want als Mozes problemen had met volk Israël, wie kwam hem dan adviseren? Schoonpapa. Hè? En het was Jethro die tegen Mozes zei: jongen, maar dat doe je ook niet helemaal goed zo. Je moet ook een raad van oudsten aanstellen, enzovoorts. En die kunnen je dan adviseren, enzovoorts. En als u het mij vraagt, die raad van oudsten is gewoon een beeld van de gemeente. Rechtstreeks verbonden, uitgeroepen uit het volk, toegevoegd aan Mozes om hem bij te staan in de heerschappij over het volk.
70 stuks,
dat is inderdaad voorstellende de 70 volken. Ik geloof dat die 70 trouwens pas later geregeld werd. Maar niettemin, de grondslag daarvan komt vandaan bij iemand die koning en priester was van, zeg maar, de Midianieten. Nou, over de Midianieten zal ik het nou niet hebben verder, want het wordt helemaal veel te ingewikkeld. Maar er is wel wat mee dus, hè. Maar goed. Waar het om gaat is dat Mozes op een of andere wijze koning was. Het zij koning over Israël, het zij koning over de Midianieten. Maar goed, het wordt allemaal verder niet genoemd, maar hij was het feitelijk wel. Hetzelfde geldt voor de Heer Jezus Christus. Verder was Mozes op een bijzondere wijze priester. Dat wil zeggen, hij was een zoon van Jethro en dus eigenlijk priester. En aan de andere kant was hij uit Levi. Nou, hij werd geen priester, maar zijn broer werd het. Maar hij zat er dus heel dichtbij, zal ik maar zeggen. En u weet, als Mozes wat zeggen moest, Mozes de koning wat zeggen moest, dan werd het gedaan door Aaron, die hoge priester zou zijn. Die geroepen was voor het hoge priesterschap. Zodat het woord van de koning in de praktijk kwam door de mond van de hoge priester. Heb je het weer? Het zit verschrikkelijk dicht bij elkaar, omdat het ook inderdaad bij elkaar hoort. Hier in de Hebreeënbrief komt dat natuurlijk ook naar voren, omdat de Heer hier voorgesteld wordt als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar de essentie daarvan is dat hij niet alleen hoge priester is, maar ook koning. En daarom wordt hij in de eerste, kleinere helft van de Hebreeënbrief, dus tot en met hoofdstuk 4, vergeleken met Mozes. En in de tweede, veel grotere helft van de Hebreeënbrief, vanaf hoofdstuk 5 dus tot en met hoofdstuk 10, maar eigenlijk tot en met hoofdstuk 12, wordt hij vergeleken met Aaron, de priester dus. En daar ligt uiteraard dan de nadruk op de priesterschap van Christus, met het koningschap op de achtergrond. Nou goed, over die vergelijking gaat het dan, en dan komen we terecht in Hebreeën 3 vers 2, waarvan de Heer Jezus staat, de apostel en hoge priester onze belijdenis, er staat, die getrouw is, dengene. Dat betekent uiteraard aan degene die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Zeg maar aangesteld heeft, maar gesteld is voldoende. Dat wil zeggen, Christus is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Als hoge priester, uiteraard. Want de gedachte is dat de hoge priester wordt aangesteld. Later, in de Hebreeën staat dat ook, hè, dat Christus hoge priester geworden is wegens degene die tot hem gezegd heeft: gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. God zelf stelt namelijk zijn priesters aan. Het punt is daarbij dat weliswaar de priester het volk vertegenwoordigt, maar dat hij niet door het volk gekozen of aangesteld wordt, maar door God zelf. Uit de geschiedenis van Israël blijkt het ook, want Israël zelf had bij gelegenheid bezwaar tegen de positie van Mozes. Ze vonden dat iemand anders dat maar eens moest, die plaats maar eens moest innemen. Maar de lui die dat beweerden verdwenen daarna naar onder de aarde, zal ik maar zeggen, levend ter helle, naar het dodenrijk dus. En aan de andere kant waren er ook lui die de positie van Aaron aanvochten. En toen demonstreerde de Heer wie hij gekozen had, want hij zou kiezen. En dat werd dan gedaan via de staven van de oudsten van de stammen van Israël, die gelegd werden voor de Ark des Verbonds. En sanderendaas bloeide de staf van Aaron, dat wil zeggen die dode stok, die was ineens tot leven gekomen. En wat dat betekent is duidelijk genoeg. Ook dat is in de eerste plaats als teken de bevestiging van Gods keuze van Aaron, maar in de tweede plaats is het een voorafschaduwing van van het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, die dat immers geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. En het is dat onvergankelijk leven wat geïllustreerd werd in de bloeiende staf van Aaron. Nou, daar hebben we het nog wel een keer over, denk ik, want het ligt nog enige hoofdstukken voor ons. Maar goed, vers 2 dan. Die getrouw is, Christus is dus getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Hij was niet trouw aan het volk, hoewel hij dat was, maar hij was trouw aan zijn hemelse zender. Dat is een heel belangrijk principe. Als God iemand aanstelt, dient de aangestelde trouw te zijn aan God. En ook als Paulus bijvoorbeeld aangesteld wordt om de gemeente te dienen. En Paulus heeft de gemeente gediend. En hij zegt het ook, Colossenzen zegt hij ronduit. Hè, dat hij dienaar geworden is van de gemeente. Wel dan nog behoorde hij niet trouw te zijn aan de gemeente die hij diende. Maar hij diende trouw te zijn aan degene die hem als zodanig had aangesteld. En dat was God. En dat is wat hij ook zei. Niet zozeer aan de Colossenzen, maar uiteraard aan de Corinthiërs. Dus 1 Corinthië 4, om niet te zeggen dat zijn beide Corinthebrieven, want eigenlijk is dat een van de hoofdgedachten in beide Corinthebrieven, dat Paulus weliswaar de Corinthiërs moest dienen en daarom ook twee van die lange brieven schrijft, maar aan de andere kant dat hij dat moest doen in opdracht van zijn hemelse zender, zodat hij zei, stuur maar geen antwoord, want het interesseert me toch niet hoe jullie reageren. Nou ja, hij zegt, ik ben niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel. Ik oordeel ook mijzelf niet, want wie mij oordeelt is God. Want ik ben een uitdeler van de verborgenheden Gods. En van de uitdelers wordt vereist dat in elk getrouw bevonden worden. Hè? Dat is het laatste deel van, het eerste deel van 1 Korinthe 4.
Dus trouw valt een eigen heer.
Ja, dat is Romeinen 13. Ieder staat er valt zijn eigen heer. En hoewel wij als gelovigen wel degelijk mede de verantwoordelijkheid hebben om de gemeente te dienen. En zelfs om elkaar te dienen. Zelfs elkaar de voeten te wassen. Dat is Johannes 13 overigens. Dan nog doen we dat niet in dienst van elkaar. Wel om elkaar te dienen, maar niet in dienst van elkaar. Maar in de dienst van God zelf. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Punt. De Corinthiërs vonden dat niet zo leuk, maar Paulus zegt, het is nu eenmaal zo en je zult ermee moeten leren leven. En dat geldt hier dus ook. De hoge priester wordt aangesteld door God zelf. En de aangestelde hoge priester dient dus trouw te zijn aan God. En dat is wat hier staat. Die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. En er wordt een vergelijking gemaakt met Mozes, waarvan gezegd wordt, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Ik geloof dat er een foutje gemaakt is, want zijn, van zijn huis, dat zou natuurlijk met een hoofdletter moeten, hè. Maar goed, maakt me niet zoveel uit. Waar het om gaat is niet zozeer wat het huis is en van wie het huis is, hier. Maar waar het om gaat is dat Mozes getrouw was. Het is trouwens een rechtstreeks aanhaling uit nummer 12, vers 7, staat in mijn Bijbel gewoon bijgedrukt, dus je zoekt het maar eens na. Dan staat er gewoon concreet dat Mozes zich onderscheidde van zoveel anderen door inderdaad trouw te zijn aan de Heer. Trouw in zijn huis. En dat zou niks betekenen als die trouw niet aangevochten werd. Dat wil zeggen dat er tegenstand genoeg was tegen de bediening van Mozes, maar dat Mozes toch trouw bleef, niet omdat hij het volk in de eerste plaats diende, maar omdat hij in dienst stond van zijn hemelse zender. En dat is wat de Heer Jezus ook doet. En ik moet er meteen bij zeggen dat in de praktijk, want er zijn altijd mensen die vragen, en nou de praktijk, want wat moet ik met die theorie, hè? Dat in de praktijk dat voor ons een hele geruststelling is. Want het is, dat vloeit hier meteen uit voor, het is zo dat de Heer inderdaad ons dient, want wij zijn zijn huis, zoals vers 6 het zegt. Dat wil zeggen dat de Heer zijn gemeente roept, verzamelt, onderhoudt, reinigt enzovoorts. Dat is allemaal uitspraken ook uit andere brieven van de apostel Paulus. En wij hoeven ons niet bezorgd te maken dat hij dat niet doet, of dat hij ons daar niet in betrekt. Of zo, omdat hij dat niet doet in dienst van ons, maar omdat hij dat doet in dienst van zijn hemelse vader. En die heeft hem daartoe de opdracht gegeven. Zo, wat wij eraan toe of afdoen, maakt niks uit. Het gaat erom dat hij het doet. En daar leven wij uit. Uit die zekerheid. En dat leren we uit deze opmerkingen. Aanmerkt de apostel en hogepriester onze belijdenis. Let op, zie op, geloof in die hogepriester die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Wel, wij hebben hem niet gesteld, zodat hij trouw zou moeten zijn aan ons. Maar God heeft hem gesteld. En het werk wat Christus aan ons doet, doet hij omdat hij trouw is aan zijn hemelse zender. Immers, de Heer Jezus kwam, staat trouwens ook in deze Hebreeënbrief, hij kwam om Gods wil te doen. Zend mij. Nou ja, zend mij waren de woorden van Jesaja. Maar goed, maar ze liggen ook in de mond van de Heer. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En dat doet hij nog steeds. En daar leven wij uit. Christus dus getrouw aan degene die hem gesteld heeft, zoals ook Mozes. Dat was waarmee meteen gezegd dat Mozes een type is van Christus. En we worden meteen opgeroepen om de figuur en het leven, de bediening van Mozes te bestuderen, om te zien op welke wijze dat ons iets leert over de bediening van Christus. Dat staat er allemaal niet bij, maar dat zeg ik nou zo, hè. Want dat is wat de schrift doet, ons voorbeelden aanhalen, ons even laten zien dat de een het type is van de ander, en er worden maar een paar dingen van gezegd, maar de bedoeling is uiteraard dat wij de gelegenheid nemen, ooit, om dat verder uit te werken, om te bezien op welke wijze nog meer Mozes een type is van Christus. En er zijn er heel wat natuurlijk. Dat begint al bij zijn bijzondere geboorte, begint bij zijn bijzondere overleving. Zijn overleving van de wateren van de Nijl, zal ik maar zeggen, in het Byzekisjes. En opgroeien aan het hof van Farao en al dat soort zaken meer. Het spreekt allemaal precies over de Heer Jezus Christus. Mozes die hoopte, toen hij die Egyptenaar doodsloeg, weet u wel, heb je dat wel eens gelezen? Mozes die hoopte dat Israël bij die gelegenheid hem zou zien als de door God gezonden verlosser. Want Mozes wist dat hij de door God gezonden verlosser was. En hij sloeg die Egyptenaar dood in de hoop dat de Israëlieten dan zouden zeggen, daar is eindelijk de verlosser die God beloofd heeft. Want na 400 jaar zouden we uit Egypte trekken. Het vierde geslacht zou wederkeren. De tijd is om. Langzamerhand moet die verlosser verschijnen. Daar komt hij, Mozes. Maar ze wilden hem niet. En Mozes moest vluchten. En werd de zoon van Jethro. En daarmee hoge priester. Hebben jullie? Precies de geschiedenis van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die kwam, de vijand versloeg de Egyptenaar. Heus een type van Satan zelf. Die de tegenstander versloeg en hoopte dat Israël in hem zou zien de door God gezonde verlosser. Ik verzin het niet, het staat in Handelingen, letterlijk. Dat hij hoopte dat Israël hem zou erkennen als de beloofde Messias. Hè? De verlosser Israëls. Nou goed, en de Heer Jezus hoopte dat wel, maar het gebeurde niet. En hij verdween dus naar het buitenland en werd herder van de kudde schapen van Jethro. Dat is de gemeente. Een hoge priester buiten Israël, onder de Midianieten. Nou goed, laat maar zitten, maar ik noem maar even wat, hè. Dat blijft dus ook altijd zo, de hele geschiedenis van Mozes door. Maar goed, Mozes was getrouw, de Heer Jezus is getrouw aan zijn hemelse zender. En dan staat er in vers 3, want deze hoge priester, Christus dus, deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes. En dan stop ik maar meteen weer even, want bij dat woord heerlijkheid denk ik meteen aan 2 Korinthe 3. Ik hoop dat u dat zo snel met me mee kunt denken, want als ik moet opzoeken dan gaat het niet snel genoeg. Denk ik aan 2 Korinthe 3, waar staat dat wij veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Laatste vers van 2 Korinthe 3. Wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan is altijd de vraag, welke heerlijkheid? En dan staat er in de verse daarvoor. Wij worden veranderd, overgezet, verwisseld. Hè? We worden veranderd van de heerlijkheid van het oude verbond. Een betrekkelijk kleine heerlijkheid, maar niet te min heerlijkheid. Van de heerlijkheid van het oude verbond naar de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Want daar gaat het hele hoofdstuk over, 2 Korinthe 3. En het gebeurt doordat de bedekking wordt weggenomen. We worden overgezet van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En we dus worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Weet u nog dat de Heer Jezus... bij een bepaalde gelegenheid de stem kwam uit de hemel, de Heer bad en zei, Vader verheerlijk uw naam, Johannes 12 is dat, en toen kwam er een stem uit de hemel en die zei, ik heb verheerlijkt en ik zal verheerlijken. Maar precies hetzelfde verhaal, ik heb verheerlijkt onder het oude verbond en ik zal verheerlijken, sterker, nog meer heerlijkheid geven onder het nieuwe verbond. Precies hetzelfde verhaal. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat staat hier ook, want er staat, want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht. Is dat ook een mindere heerlijkheid? Uiteraard, dat is de mindere heerlijkheid van Mozes. Ja, nou ja, oké. Maar de gedachte wordt natuurlijk niet alleen aan de figuren van de Heer Jezus en Mozes, maar gedacht wordt natuurlijk aan het hele nieuwe verbond waarvan Christus de middelaar is, en het hele oude verbond waarvan Mozes de middelaar is. En het nieuwe verbond wordt aangeduid met de naam van Christus, het oude verbond wordt aangeduid met de naam van Mozes. Maar als er staat, deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig acht dan Mozes, dan is de volledige zin eigenlijk, want er wordt gewoon wat weggelaten, Dus de volledige zin. Deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes heerlijkheid waardig geacht is geweest geworden. Of zo. He? Dat is de gedachte. Zodat inderdaad sprake is van de betrekkelijke heerlijkheid van Mozes onder het oude verbond en de meerdere heerlijkheid van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. Zodat het rijtje van een betere hoge priester, een beter verbond enzovoorts nog uitgebreid moet worden, want hier wordt feitelijk gesproken over een betere heerlijkheid. Dat heb ik nooit in het rijtje zien staan, maar dat hoort er ook in, hè? Een betere heerlijkheid. Meer licht betekent het ook, trouwens. En ook een hoger koninkrijk. Maar niettemin, Christus is zoveel meerdere heerlijkheid waardig geacht. Dat is die heerlijkheid die bijvoorbeeld ook al genoemd werd in Hebreeën 2. Ik noem er alleen maar even vers 9, want anders dan kom ik nooit verder. Waarin bestaat in vers 9 van hoofdstuk 2. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, maar die nu gesteld is boven de engelen, zoals hoofdstuk 1 het al zei, aan de rechterhand Gods. En dat is een veel hogere positie dan die ooit Mozes gehad heeft. Dus, terug naar 3 vers 3. Deze hoge priester, is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes. Zoals, het woord zo zet ik er even bij, voor het gemak, hè. Zoals degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Nou, blijf even met de laatste zinnen. Degene die het huis bouwt, krijgt meer eer dan het huis zelf. Uiteraard. Waarbij de gedachte is dat Mozes deel uitmaakte van het huis. Dat was een Israëliet onder de Israëlieten. Terwijl de Heer daarboven staat, omdat hij niet een van de velen is, maar hij is degene die het huis gebouwd heeft. De grote bouwmeester, waar Paulus het later over heeft, of eerder over had, dat weet ik natuurlijk ook niet, in 1 Korinthe 3. Hè? Ja, de grote opperbouwmeester. Ja. Dus Christus meer de eerlijkheid dan Mozes. En dan staat er in vers 4, want in ieder huis, elk huis betekent dat gewoon, wordt door iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft is God. Het was niet Mozes die het bouwde, God was de bouwer. En Christus als de Zoon van God, en dus als de bouwer ook bovendien, wordt meerder heerlijkheid waardig geacht. Er komt nog wat anders bij. Je kunt de zin ook andersom lezen, en ik prefereer dat ook. Er staat namelijk, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. Dat kun je lezen als, God is degene die dit alles gebouwd heeft. En wellicht had u het al zo gelezen. God heeft dit alles gebouwd. Maar je kunt ook zeggen, degene die dit alles gebouwd heeft, moet wel God zijn. Dat wil zeggen, we weten wie het gebouwd heeft, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar als de bouwer van deze dingen, moet hij God zijn. En die lezing prefereer ik, omdat het begrip bouwen nou eenmaal verwijst naar het begrip zoon. In het Hebreeuws is een bouwer volstrekt hetzelfde als een zoon. Daar is ook geen ander woord voor. Dat is volstrekt hetzelfde. Het Hebreeuwse ben van bana, bouwen. Dus degene die dit alles gebouwd heeft, is per definitie een bouwer en dus de zoon. De vraag is alleen van wie? En dan is het antwoord uiteraard God. Zodat hier gewoon gezegd wordt, degene die dit alles gebouwd heeft, was de Heer, maar die is God. En daarmee wordt gewezen op de meerdere heerlijkheid van de bouwer dan de heerlijkheid van degene die van het bouwwerk deel uitmaakte. Want Mozes maakte van het volk het bouwwerk, het huis. Hè? Een volk is een huis is een bouwwerk. Mozes maakte van het huis en dus van het bouwwerk deel uit. Maar het was de Heer die uiteraard dat bouwwerk bouwde. Het was Jehovah zelf die Mozes de opdrachten gaf enzovoorts. En die is dus inderdaad God. Daar gaat het om. Dat is wat er eigenlijk staat. En dat verklaart waarom de zin ook zo geconstrueerd is. Hè? Want het is een eigenaardige zin. Die dit alles gebouwd heeft is God. Wij zouden geneigd zeggen, God is degene die dit alles gebouwd heeft. Vaststelling van een feit. Maar dit is niet de vaststelling van een feit. Dit is het trekken van een conclusie. Die dit alles gebouwd heeft, en we weten wie het gedaan heeft, is God. Jehovah is God. En andersom, van de andere kant redeneert het, de Heer Jezus is God. En omdat hij God is, heeft hij uiteraard meerdere heerlijkheid. En dat God zelf wordt voorgesteld als degene, als de opperbouwmeester, degene die de dingen bouwt, dat is een duidelijke zaak. Maar als God wat bouwt, doet hij het door zijn bouwer. Dat wil zeggen door zijn zoon. Dat is in de bouwwereld trouwens nog altijd zo. Degene die het bouwt is vermoedelijk de initiatiefnemer, de projectontwikkelaar of wie het maar is. Maar de bouwer is de aannemer. Toch? Dat is de bouwer. Maar die heeft niet het idee, die heeft het initiatief niet. Dat komt ergens anders vandaan. Normaal gesproken. Niet altijd natuurlijk. Want ik ken iemand die heeft een kiphok achter zijn huis gebouwd. Nou, dat heeft hij dus allemaal zelf gedaan. Maar de normale gang van zaken is inderdaad zo dat de bouwer niet de allerhoogste is, maar werkt in opdracht van de initiatiefnemer. En de initiatiefnemer zelf noemt zich ook degene die dit gebouwd heeft. Dat heb ik gedaan, wij gedaan zo. Ja, via de bouwer, via de aannemer. Is er iemand die dit voor mij wil bouwen? Ik wil dit bouwen, hier zijn de tekeningen. Is er iemand die het doet, die het wil aannemen? Toen was er iemand die zei, zie, ik kom, oh God, om uw wil te doen. Zo is het gegaan, aannemen dus. De contractor, zeggen de Engelsen. In de zin van, er wordt een contract gesloten, een overeenkomst gesloten. Hij zal bouwen en hij krijgt er zoveel geld voor, zoveel beloning en zo. Ja, dat is wat de Heer Jezus aangeeft. Nou goed. Duidelijker kan ik het toch niet zeggen, dus ik ga maar gewoon verder. Dan gaat de vergelijking weer verder vanaf vers 5, waar staat... En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. Er wordt weer een beschrijving van Mozes gegeven. Mozes was dienaar. Let wel, niet dienstknecht, niet slaaf dus. Maar dienaar, diaken staat er dan. Hè? Een dienaar. Dat opdrachten ontvangen en werkte ze uit. Mozes was dienaar. Maar dan, in vers 6. Maar Christus als de zoon. En dan laat ik de tussenzinnen even weg, daar kom ik zo op terug. Maar de gedachte is dat Mozes zijn werk deed als dienaar. En Christus deed zijn werk als zoon en dus als eigenaar. Dan wel als erfgenaam, maar in de praktijk maakt het niet zoveel uit. Hier wordt het gewoon al bij elkaar getrokken. Er staat Christus als de zoon over zijn eigen huis, want de zoon is de erfgenaam. In Galaten staat hetzelfde. Er staat een kind verschilt in niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer, de baas, de eigenaar, hoewel hij een heer is van allen. Het Engelse woord heer betekent trouwens inderdaad erfgenaam, dus we zijn weer rond. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Het woord heer veronderstelt inderdaad een erfenis, eigenlijk ook in het Nederlands. Maar goed, Mozes was dienaar, maar Christus was zoon en dus eigenaar. Het zal duidelijk zijn dat de eigenaar meer heerlijkheid ontvangt dan het personeel. En dat is dus nog een vergelijking tussen Mozes en Christus. Van Mozes staat bovendien, want er staat nog een vergelijking in de tussenzin. Er staat Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis. Let op dat zijn, dat schrijf ik bijvoorbeeld met een hoofdletter, want het was het huis van God hoor, waar hij indiende. Het was niet zijn eigen huis. Dus het zou met een hoofdletter moeten, volgens goed gebruik. Mozes getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. En... Nou wordt er verder gesproken over de functie daarvan. Er staat namelijk dat het was tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. En dat daarna, staat schuin gedrukt, dat hebben de vertalers erbij gezet omdat ze bang zijn dat wij niet weten wat zouden betekent. En misschien hadden ze daar wel gelijk in. Maar zouden wil zeggen dat het in de toekomst moest gebeuren. Later. En dus staat er... bijgevoegd daarna, voor alle duidelijkheid. Dat wil zeggen, Mozes' dienst was tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. Of nog anders, het was om te getuigen van die dingen die later gesproken zouden worden. Want nog korter, Mozes sprak over dingen die later gesproken zouden worden.
Zo staat het.
Dat is wat het betekent, ja. Mozes sprak dus, en zeg maar nou maar gewoon de wet, want dat is het, hele Oude Testament. Mozes sprak over dingen die later gesproken zouden worden. Het opmerkelijke daarvan is eigenlijk dat wij gedacht zouden hebben, vermoedelijk, dat het moet zijn, Mozes sprak over dingen die later geschieden zouden. Dat is ook zo, maar dat staat in Romeinen 3. Waar staat, nu is de rechtvaardigheid Gods openbaar geworden, hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Dat betekent dat de wet en de profeten getuigd hebben, dus gesproken hebben, van de rechtvaardigheid Gods die inmiddels nu tot stand gekomen is. Dus sprak Mozes over dingen die geschieden zouden en die inmiddels geschied zijn. Maar hier staat dat Mozes sprak over dingen die gesproken zouden worden. Het verschil is natuurlijk niet zo groot, maar het punt is dat daarmee het vers volkomen aansluit bij gewoon bij Hebreeën 1 vers 1, waar staat God eertijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, waarvan Mozes een van de belangrijkste was, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En het punt is dat we aan de ene kant leren dat Mozes en de wet spraken over de Zoon die komen zou en over de rechtvaardigheid Gods die komen zou. Ja?
Ik weet dat Paulus ergens zegt dat hij het woord Gods vervullen moet of vervuld laten.
Ja, dat klopt. Ja, kijk, ik zeg, deze dingen vertel ik nu tamelijk abstract. Maar ik denk dat het zo dicht mogelijk bij de Bijbel ligt. Als ik het wat concreter zeg, dan moet ik natuurlijk zeggen dat dat woord van Christus, het woord wat God deze laatste dagen gesproken heeft in de Zoon, dat dat woord in hoge mate gesproken werd, concreet gesproken werd met de mond van de apostel Paulus. Om maar eens wat te noemen. Dat wordt heel concreet. En dat is precies wat Paulus inderdaad van zichzelf en zijn bediening zegt. Hij wordt ervan beschuldigd de wet te ontbinden. Dat wordt van de Heer trouwens ook gezegd, hè? De wet opzij te gooien, de wet Mozes af te vallen, zo staat het er zelfs, af te vallen van Mozes. Maar Paulus zei, nee, dat is niet wat ik doe, is het vervullen. Ik vervul de wet. En de Heer Jezus zegt het trouwens ook, hè? En dat wil zeggen, als Paulus spreekt over Christus en de positie van Christus, dan vervult hij daarmee de wet. Omdat de wet zei dat het gebeuren zou, en Paulus zegt, nee, het is inmiddels gebeurd. En dat is niet ontkrachten van de wet, maar dat is vervullen van de wet.
Het woord Gods woont er rijkelijk in, dus dat precies is dat als hij zegt in de Oude Testamentische, ik zal uw harten besnijden. Ik bedoel, daar krijg je dus op gelegen dat het woord van God zijn werk doet, maar even zo goed is het zo dat het woord Gods woont er rijkelijk in, dat het over gesproken woord, zowel als het woord is wat anders kan.
Ja, kijk, de eenvoudige verklaring van de uitspraak, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, is dat de boodschap over Christus, uiteraard gebracht primair door de apostel Paulus, dat die boodschap door ons aanvaard en geloofd wordt en dus in onze harten is en deel uit gaat maken van ons wezen. Dat is de eenvoudigste verklaring. We hebben het woord God, we geloven dat, we leven eruit. Dat is het. Dat is het ook. Maar fundamenteler is te zeggen dat de uitdrukking woord van Christus ook heel goed kan betekenen het woord namelijk Christus. En dat betekent het ook. Want met dat het woord in ons komt, komt het woord Gods in ons en het woord Gods is Christus. Zodat het juist is te zeggen dat als wij het evangelie aanvaarden, dat dan de Heer Jezus Christus in ons hart komt wonen. Maar strikt genomen is het twee keer hetzelfde. Want door het woord in ons komt, komt degene in ons die feitelijk het woord van God is. Niet alleen degene over wie het woord van God spreekt. Dat is alleen iets makkelijker te begrijpen, natuurlijk. Maar fundamenteel is dat het gaat om degene die het woord van God is. En die komt in ons. En als God spreekt, komt niet alleen zijn woord of zijn woorden. Maar als God spreekt, verschijnt Christus. En als wij het woord ontvangen, zijn het niet alleen die lettertjes, het woord van de Bijbel en de inhoud van de Bijbelse boodschap. Dat is wel zo. Maar daarmee komt meteen Christus in ons hart. Daar wordt geen verschil tussen gemaakt. Je moet het leren verstaan, ik begrijp het ook wel. Het is niet zo makkelijk om het te begrijpen. Maar niettemin, zo is het wel. Maar dat is de wezenlijke betekenis van In het begin was het woord was bij God, het woord was God en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Er wordt meteen overgegaan van heel abstracte dingen naar concrete dingen, alsof het compleet hetzelfde is. En dat is ook eigenlijk zo. En als er dus staat, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, dan zouden we nog, ik weet niet of we daarbij stilgestaan hebben, het is al heel lang geleden, maar dan kun je nog altijd vragen, hoezo, wat heeft Christus dan gepredikt? Die Zoon, wat heeft hij in ons gepredikt? Want het punt is dat deze laatste dagen niet eens slaat op de Heer Jezus in zijn eerste komst en de prediking van Jezus van Nazareth aan zijn tijdgenoten. Want wat de Heer Jezus predikte was volstrekt hetzelfde als wat het hele Oude Testament predikte. Namelijk niet dat het koninkrijk aangebroken was, maar dat het koninkrijk nabij was. En zou komen binnen afzienbare tijd en wanneer men zou geloven zou men er deel aan krijgen. Nou, Jesaja predikte precies hetzelfde. Eigenlijk Mozes ook, maar vooruit. Hoezo heeft God dan in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon? Want nauwelijks was hij opgestaan en hij verdween in de hemel, zoals we de vorige keer besproken hebben. Vanwege die hemelse roeping. En letterlijk spreekt hij toch niet tot ons. Maar de verklaring is dat weliswaar de Heer Jezus letterlijk niet met zijn mond tot ons spreekt, maar het gaat erom dat heel de Bijbelse boodschap, heel het woord Gods in onze dagen, heel de tegenwoordige waarheid, zoals Petrus het dan noemt, handelt over de persoon, over het wezen moet ik eigenlijk zeggen, van de Heer Jezus Christus. En als die woorden door ons ontvangen worden, ontvangen wij niet alleen maar die woorden of die leer of die boodschap of dat dogma, maar wij ontvangen daarmee het leven van die Christus zelf. Omdat hij niet alleen de inhoud van het woord is, niet het onderwerp is van het woord, maar hij is het woord daarom. En u zou toch langzaam moeten kunnen begrijpen dat als woord handelt over één ding, dat ene ding dan het woord is. En als het woord Gods handelt over één persoon, dan is die persoon ook inderdaad het woord van God. En er staat op vele andere plaatsen natuurlijk, dat is wist. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest der profetie. Hoewel, de inhoud van de profetie is niks anders dan dat het spreekt over de Heer Jezus. Komt dus dat woord tot ons, dan komt de Heer Jezus tot ons.
Ja. Geweldige zaak.
Het is een fenomenale zaak, maar ik moet u erbij zeggen dat mij de woorden ontbreken, naar mijn gevoel, om dat goed door te geven. Maar ik weet ook dat het een kwestie van, dat weet ik uit ervaring om zo te zeggen, dat het een kwestie van oefening is. Je leert dat op den duur doorzien, hoe die geestelijke dingen gestalte krijgen in heel concrete zaken. Concreet is, we horen het evangelie, we zeggen, dat hou ik voor waar, daar wil ik uit leven, daarmee uit. Maar wat dieper is natuurlijk dat in dat evangelie de Heer Jezus tot ons komt, die immers het woord is. En wanneer we de boodschap over de Heer Jezus aanvaarden, aanvaarden we daarmee hem. En ik dacht dat we dat op de zondagsschool allemaal wel ongeveer geleerd hadden.
Als Mozes zegt dat hij de middelaar van het oude verbond, wat eigenlijk van hem gezegd, dat hij dat is bij de voorstelling van de wetten die God gegeven heeft, is er aan gezegd, al deze dingen zullen wij doen. Dan zegt Mozes, gij zult dit niet kunnen, zegt hij tegen het volk. Hè. Maar ja. Zegt hij dan later, maar een profeet gelijk mij, maar groter dan wij.
Ja.
Dat spreekt ook. En ja. Dan zegt hij hier, dat Mozes spreekt eigenlijk van degene
ja.
Over.
Ja. Ja, ook dat, er komt een ander punt, ook dat is nog veel sterker, want we hadden het erover dat Mozes sprak over wat later komen zou, maar het punt is dat hij niet alleen met de mond daarover sprak, hij was, en dat moet u me goed begrijpen, maar ik doe het met opzet nou moeilijk, nou, hij was degene die later komen zou. En dan neem ik weer een stap terug. Nou ja, hij was een afbeelding, een type van degene die later komen zou. Dat bedoel ik natuurlijk te zeggen. Zodat niet alleen de woorden van Mozes, maar heel het wezen, de hele bediening, heel het optreden van Mozes, alles verwijst naar de Heer Jezus Christus. Vandaar dan ook dat soms ook niet slechts verwezen wordt naar het woord wat Mozes gesproken heeft, maar er wordt zelfs verwezen naar de hele persoon van Mozes. Ik ben even een blader in de Bijbel, want op een gegeven moment in Johannes 1 vraagt men aan Johannes de Doper, bent u de Christus? En dan zegt hij, nee, dat ben ik niet. Dan zeggen ze, bent u de Elias? Want ze wisten dat Elias die ook nog moest komen eerst, dat is goed begrepen. En toen zei Johannes, nee, dat ben ik niet. En toen vroegen ze in Johannes 1, vers 21, zijt gij de profeet? En dan stellen wij natuurlijk meteen een tegenvraag, hoezo de profeet? Welke profeet? Zijt gij de profeet? Welke profeet? Nou, eenvoudig, de zin was namelijk niet afgemaakt. Zijt gij de profeet als Mozes die komen zou? Want dat is het verhaal, dat was aangekondigd. De Heer zei tot Mozes: iemand als u, uit uw broederen zal ik zenden. En als ze die niet horen, kortom, als ze die niet geloven, dan zal ik hen uit het volk wegdoen, zal ik hen uitroeien uit het volk. En Mozes gaat naar het volk en zegt: hij heeft op mij gezegd dat hij iemand als mij zou zenden. Maar meer dan ik, en wie naar hem niet luistert, zal uitgeroeid worden. Zodat inderdaad Israël alle reden had om te wachten op een profeet als Mozes. En nou wordt het heel ingewikkeld als ik alles precies moet vertellen. Maar in elk geval is het zo dat dat de Heere Jezus, de Christus, inderdaad de profeet als Mozes is. Want zoals Mozes de middelaar was van het oude verbond, zo zou Christus de middelaar van het nieuwe verbond zijn. En wie niet gelooft in de Heer Jezus Christus, wie naar hem niet luistert, dat woord Gods niet aanvaardt, wel, die zal inderdaad uitgeroeid worden. Dat is de gedachte. Dat is de vereenvoudigde gedachte trouwens, maar excuses daarvoor. Maar niettemin is het zo. Mozes, gewoon als type van Christus, en Mozes in heel zijn wezen was een voorbeeld van Christus. Zo sterk zelfs, want ik kan het nooit laten, maar zo sterk zelfs een voorbeeld dat inderdaad voordat het beeld van de Heer Jezus verschijnt in de toekomst, zelfs inderdaad het voorbeeld verschijnt, daaraan voorafgaande, namelijk Elia zelf. Hetzelfde geldt trouwens ook voor, of Mozes zelf bedoel ik te zeggen, maar hetzelfde geldt trouwens ook voor Elia, want voordat de Heer werkelijk verschijnt, zichtbaar, concreet en tastbaar, verschijnt eerst even zichtbaar en concreet zowel Mozes als Elia, zodat het wel aardige vragen waren die gesteld werden. Bent u de Christus? Nee, dat niet. Nou, dan hebben we nog de mogelijkheid, want daarom vanaf moet er nog komen Elia. Bent u misschien Elia? Hij zegt nee. Hij had ook ja kunnen zeggen, maar hij zei nee. Goed. En daarna was de vraag, bent u misschien Mozes? En toen kon hij van harte zeggen, nee, dat niet. Maar het was wel te verwachten dat iemand als Mozes zou komen. Maar in hoogste instantie is dat natuurlijk gewoon een verwijzing naar de Heer Jezus zelf. De beide middelaren tegenover elkaar. Maar het punt is dat wat Mozes gesproken heeft, is een voorafschaduwing van de dingen die gesproken zouden worden. En het is heel fundamenteel en tamelijk abstract gezegd. Want wat zou er daarna gesproken worden? Christus. Want daar is het woord Gods. Dat is de gedachte. Afgezien daarvan dat God ook al sprak in Mozes, ook zonder een woord te zeggen, in de verschijning van Mozes. En zo spreekt God dus ook in Christus, ook zonder dat hij een woord zegt. En daar gaat het maar om. Zodat woord ten grondslag ligt aan het oude verbond, maar evenzo ligt het woord ten grondslag aan het nieuwe verbond. Waarbij 2 Korinthe 3 weer zegt, maar het woord van het oude verbond was maar hard en zwaar. Was in stenen gegrift, er waren stenen die je niet kon dragen enzovoorts, die vielen maar stuk. En het nieuwe verbond, wel, dat is meer geestelijk. En geest hoef je helemaal niet te dragen, dat weet u, hè? Dat weegt namelijk niks. Geest, dat is een bediening des geestes. En dat is ook niet geschreven op stenen tafelen die je niet sjouwen kunt, maar het is gewoon geschreven in de harten van de mens, zoals Jeremia 31 zegt. En waarop wij nog wel eens terugkomen wanneer we ooit een keer terechtkomen in Hebreeën 8. Hè? Want zo is het feitelijk. Maar de gedachte is dan dat de vergelijking tussen Mozes en Christus inderdaad opgaat, maar dat Christus de vervulling is van alles wat Mozes gesproken heeft. En dat is ook wat de Heer concreet zegt in het Johannes-evangelie. Hij zegt, jullie beroep je op Mozes en jullie denken dat ik je verklagen zal, maar dat is een misverstand. Je beroep je op Mozes, wel, Mozes zal je aanklagen. Hij zult door Mozes, namelijk diezelfde wet, veroordeeld worden, want Mozes heeft van mij getuigd. In zijn hele bediening, de verschijning, en uiteraard nog veel meer en concreter ook in alles wat hij aan alles wat hij geschreven heeft, alles wat hij nagelaten heeft. De hele wet spreekt over Christus, daar gaat het om. Maar wat hier naar voren wordt gebracht is het verschil tussen beiden. Dat het oude verbond en dus Mozes, dat dat zwak was, dat het voorbij zou gaan enzovoorts. Maar dat het nieuwe verbond, dat vast ligt in Christus, niet zwak is maar sterk en inderdaad zal blijven en inderdaad trouw is. Tot zover voorlopig, want het is alweer tijd voor de koffie. En zo komen wij terecht in het laatste vers van deze pericoop. In vers 6 namelijk. Waar staat maar Christus als de zoon over zijn eigen huis. En dat sluit natuurlijk aan bij vers 5. Die twee versen horen bij elkaar. Mozes was trouw als dienaar. En Christus was de zoon. Met daarbij denk aan de bouwer, maar bovendien als de erfgenaam, de eigenaar. Dat staat er ook achter. Als de zoon over zijn eigen huis. En dan komt er meteen de uitleg achteraan. Want er staat wiens huis wij zijn. En om de vergelijking dan maar even door te trekken. Mozes was de voorloper, de voorman, de overste leidsman, of hoe je dat maar noemt, van het volk Israël. En dat Israël was het huis Israëls, een huis dus. Niettemin was het een huis van God uiteraard, want God had het gebouwd. En Christus, als het antitype zoals het dan genoemd wordt, is ook een overste leidsman van een huis, van een volk. En er staat gewoon achter wat dat huis is, of wie dat huis zijn, welk volk dat is. Er staat wiens huis wij zijn. Dan zal ik het wat langzaam doen, want er zijn er die nog altijd volhouden dat de Hebreeënbrief aan de Hebreeën geschreven is. En we hebben uitgebreid gezien dat dat bepaald niet het geval is. En dat dat huis, die wij dus in vers 6, dat betekent ook dat dat ook niet de Hebreeën zijn. Hè? Dat is een misverstand. Dat huis waar we staan, wiens huis wij zijn, dat huis is, zijn niet de Hebreeën. Dat is ook niet Israël, dat is ook niet het Joodse volk. Zelfs niet de heidenen. Ook niet, want er staat achter wie het zijn en wie er van het huis deel uitmaken. Ja, want je weet niet wie wij zijn, hè? Als er ik zou staan, zou je het nog niet weten, want de schrijver van de Hebreeënbrief, om het zo te noemen, is anoniem. Dat we alle inmiddels doorhebben dat het Paulus is, dat kan wel zijn, maar officieel is het anoniem. Dus nou is de vraag, wie is dat huis? Nou, dat staat erachter. Wiens huis wij zijn, dat zijn wij. En dan staat er indien, dat betekent op voorwaarde dat. Er moet wel aan een voorwaarde voldaan worden, dat is indien, hè. Indien wij, diezelfde wij dus, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Wie zijn dus dat huis? Wel, dat zijn degenen die de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Nou, zijn wat moeilijke termen vervolgens. Maar het zal toch duidelijk zijn dat die het behouden van de vrijmoedigheid en de roem der hoop, dat rechtstreeks aansluit bij vers 1, waar gezegd wordt dat Christus onze belijdenis is. Dat wil zeggen, hij is degene die wij belijden. Hij is degene dus die in ons hart is en die waarover wij spreken dan vervolgens. Kortom, hij is degene in wie wij geloven. En de hele zin van indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden, die kun je veel korter zeggen. Namelijk, indien wij maar geloven.
Ja, dat is net de schoonzaak.
Ja, dat betekent het ook. En het bewijs daarvoor wordt geleverd door Hebreeën 3 vers 7, het volgende vers. Vers 7 tot en met hoofdstuk 4 vers 16. Dat wil zeggen, de hele rest van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 bevestigt dat het dat betekent. Indien wij maar de roem der hoop, de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde vast behouden, betekent gewoon indien wij maar geloven. En het hele volgende gedeelte, ik zeg het nog een keer, gaat over niks anders dan dat. Namelijk dat een mens behouden wordt indien hij maar gelooft. En maar betekent slechts, hè? Dat weet je toch, hè? Ik heb maar één ding meteen, ik heb slechts één ding. Dus maar één, hè. Indien wij maar één ding doen, namelijk de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Namelijk, indien wij maar geloven. Ofwel, indien wij hem belijden, niks meer. Want maar betekent niks meer, hè. Indien we alleen dat maar doen. En ik kan er zelfs geen verzen voor noemen als voorbeeld, want het is te ingewikkeld. Maar ik kan het wel samenvatten wat er in het volgende stuk staat. Er staat namelijk dat Israël ooit uit Egypte trok, maar het wil nog niet zeggen dat de Israëlieten ook in Canaan aankwamen. Want er waren 600.000 man die uit Egypte gingen en er waren er maar twee die in Canaan aankwamen. Ofwel die behouden werden, om zo te zeggen, in de vergelijking tussen Israël onder Mozes en de situatie van onze dagen. Er waren 600.000 die uit Egypte gingen, er waren er maar 2 die in Canaan aankwamen en dus behouden werden. Hoe komt het dat zij behouden werden? Nou, wij zien dat die andere 589 en 998 niet hebben kunnen ingaan, vers 19 van hoofdstuk 3. We zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof, zodat we ook zien dat die andere 2 hebben kunnen ingaan vanwege hun geloof. Of we lezen gewoon, neem je toch maar 1 vers dan, hoe moeilijk het ook is, vers 2 van hoofdstuk 4. Hebreeën 4 vers 2. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. Dat wil zeggen, het doet ons wel nut. Het woord der evangelieprediking. Maar het deed hun geen nut. Terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Dat wil zeggen, ze geloofden de boodschap niet. En dan heeft het evangelie geen nut. Want het evangelie, Romeinen 1 vers 16, is kracht Gods tot zaligheid.
Iedereen gelooft.
Indien je maar gelooft, ja. Voor een ieder die gelooft, staat erachter. Het werkt alleen bij degene die geloven. Je moet die boodschap dus wel aanvaarden. Nou, dat is wat hier ook staat. En heel in het kort, vers 3 van Hebreeën 4 zegt: want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Alleen degene die geloven dus. Zodat je maar weer ziet, en ik moet erbij zeggen, heel dit schriftgedeelte, heel de rest van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 zegt niks anders dan dat. Zoals we volgende keer dan uitgebreider zullen bezien. Hè, maar het bevestigt wat ik nou zeg over vers 6, waar staat: wij zijn zijn huis indien wij maar geloven. Nou, als we dat nog vast hebben, kan ik vervolgens ingaan op de merkwaardige wijze waarop daar dan staat: indien we maar geloven. Want er staat een merkwaardig natuurlijk, hè.
Het is dezelfde gedachtegang als in Titus, als hij daar in vers 11 zegt: want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
Ja.
Dat spreekt hij dus in vers 13, maar de zalige hoop is voor diegenen die geloven.
Ja, dat precies. Er staat, in Titus staat: de zaligmakende genade Gods. Want de genade Gods en de prediking ervan is kracht Gods tot zaligheid. Dus is zaligmakend. Hè? De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Ik zeg het nou eens met een andere stembuiging. Hè? De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, namelijk degene die geloven. Het is aan alle mensen verschenen, maar het werkt alleen uit bij degene die geloven. Dat is precies hetzelfde. Het is hetzelfde als 1 Korinthe 5, nou we toch bezig zijn. Hè? 1 Korinthe 5. 1 is voor allen gestorven, opdat slechts, maar dat staat er niet, dat zeg ik erbij. Opdat slechts degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die hen uit de dood heeft opgewekt. Maar hij stierf voor allen. En dus zijn alle gestorven, staat daar. Maar alleen degene die geloven in de opgewekte hebben deel aan het leven van de opgewekte. Dus het oude verhaal, ik maak dikwijls van de gelegenheid gebruik om erop in te gaan. De prediking van het evangelie is niet de boodschap dat indien wij geloven in de Heer Jezus Christus, dat wij dan deel hebben aan zijn dood en dus aan de vergeving van zonden, want dat is niet waar. Dat is echt niet waar. De prediking van het is wel zo dat als we geloven dat we deel hebben aan de vergeving van zonden in degene die gestorven is, maar dat is niet de prediking van het evangelie. De prediking van het evangelie is dat indien wij geloven in degene die uit de dood opstond, dat wij dan deel hebben aan zijn opstandingsleven. En pas dan ben je behouden. Want als je van theoretisch, als je zonden vergeven zijn, ben je niet behouden. Dus je zonden vergeven zijn, ben je nog net precies wat je altijd nog was. Een zondaar. Een oude mens. Maar behoudenis is niet vergeving van zonde. Behoudenis is dat men ander leven krijgt ter vervanging van het oude. En wat de schrift leert is dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft voor de wereld, voor de hele mensheid in elk geval, zodat elke zondaar deel heeft aan de dood van de Heer Jezus. Daar is hij niet blij mee, want de consequentie is dat hij dan dus dood is voor God. Dat, als je dus iemand nog eens vraagt, waarom merk ik niks van die God als die dan bestaat? Nou, het antwoord is, dat is omdat u dood bent. Dat is de consequentie van de kruisiging van de Heer Jezus, makkelijk genoeg. Daar komt het van. Zodat de prediking van het evangelie niet zozeer is vergeving van zonde, maar het is nieuw leven, de vervanging van het oude leven. Een nieuwe schepping in de plaats van een oude schepping, en die komt tot stand daarna door de opstanding uit de dood. Dan moet ik zeggen, je kunt nooit nieuw leven ontvangen als het oude niet is afgelegd. En zolang je zonden niet vergeven zijn, kun je niet gerechtvaardigd worden van God. Maar die zonden zijn vergeven. En wij prediken niet dat als u tot geloof komt, dat u dan vergeving van zonden ontvangt. Wij prediken dat u vergeving van zonden ontvangen hebt. Jazeker wel. Maar dat u bovendien nieuw leven kunt ontvangen, want daardoor word je behouden. Door te geloven in degene die God gesteld heeft aan zijn rechterhand. Kortom, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn verhoogde slang aan zijn rechterhand verhoogd en gesteld heeft, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. De samenvatting dus nog eens een keer van Johannes 3, vers 14 tot en met 16.
Romein
4, vers 24
en 25,
zeggen we weer naar de kapje. Moet ik even naar zoeken, broeder. Romein 4. De laatste verse. Ja, inderdaad, ja. Want daar staat in Romeinen 4, vers 24. Dat kon eigenlijk lezen eerder, hè? Vanaf eerder, waar gezegd wordt dat Abraham door geloof gerechtvaardigd is. En dat er ook in het Oude Testament staat: Abraham geloofde God. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. Aangehaald uit Genesis 15. En dan staat er in vers 23 van Romeinen 4. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Namelijk dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Ook om ons het wil, welken het toegerekend zal worden, namelijk aan degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. En wat missen wij dus in dit vers? Het kruis. Ik ben blij dat ik het niet geschreven heb. Ze zeggen zo vaak, Klein Adolf vergeet altijd het kruis, maar dat vergeet hij niet. Maar bij het kruis begin ik pas te denken. In de gedachte zelf speelt het niet zo'n grote rol meer. Ik begin daar pas. Daar begint het nieuwe leven pas. Daar ben ik me heel goed bewust. Maar wat hier staat is dat rechtvaardigheid wordt toegerekend aan degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Jezus namelijk, welke overgeleverd is om onze zonden. En let wel dat er niet expliciet over zijn dood geschreven wordt. Hij is overgeleverd om onze zonde. En opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Zodat we pas gerechtvaardigd worden door zijn opstanding. En ook dan wordt niet expliciet over zijn dood gesproken, maar slechts impliciet. Dat wil zeggen, het wordt niet genoemd. Maar de woorden die gebruikt worden zijn alleen mogelijk wanneer hij eerst gestorven is. Want het woord opstanding of opwekking kan alleen gebruikt worden wanneer eerst sprake is van de dood. Het zit daarbij in. Als we dus spreken over de opstanding van Christus, dan hebben we het over de opstanding van degene die inderdaad eerst gestorven is om onze zonde. Dat kan niet anders. Maar ook zonder het uitdrukkelijk te noemen, hebben we het daar dus over. Want opstanding is opstanding uit de dood, vanzelfsprekend. En het opmerkelijke van deze verse is inderdaad, ik heb het ook eerder in het publiek gezegd, het opmerkelijke van deze verse is dat er helemaal niet gesproken wordt over zijn lijden en sterven. Het heet, hij is overgeleverd. Dat betekent overgegeven in de handen van iemand anders. In Handelingen staat het ook. Ja, in de handen van onrechtvaardigen om gekruisigd te worden, zeker wel. Maar het wordt niet eens genoemd, omdat essentieel is dat hij uit die dood opstond, want daardoor worden wij gerechtvaardigd. En daarna gaat het verhaal ook verder. Eerst met de type van Adam in Romeinen 5, maar de gedachtegang zelf gaat verder in hoofdstuk 6. Waar staat dat we met hem gestorven en begraven en opgewekt zijn, één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijn doods en in de gelijkmaking zijn opstanding, opdat wij die leven niet meer de zonde zouden dienen, maar zouden wandelen tot in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des vaders. Dat is hoofdstuk 6 en 7 en 8 enzovoorts. Daar gaat het om. Dus inderdaad, door geloof, ja. Door geloof in de opgewekte, in de verheerlijkte, de verhoogde Christus die gezeten is aan Gods rechterhand. Dat is het verhaal, ja. Eerst uitermate vernederd, maar waar men in moet geloven is dat hij uit die uitermate vernedering uitermate verhoogd is. Als men niet gelooft dat hij eerst uitermate vernederd werd, kan men ook niet geloven dat hij uit die situatie uitermate verhoogd werd. Dat is vanzelfsprekend. Natuurlijk moet men dat geloven. Maar dat is niet voldoende. Ik zeg altijd maar zo, toen de apostelen, of de discipelen, of hoe je ze maar noemt, op de Pinksterdag aan de inwoners van Jeruzalem en aan de Judese mannen predikte het evangelie, konden ze moeilijk zeggen, je moet geloven dat de Heer Jezus leed en stierf en dan zul je behouden worden. Want dan geloofden ze allemaal dat het zo was. De meesten waren erbij geweest. Dat was een paar weken eerder. Zeven weken eerder. Ja. Door dat geloof wordt men niet behouden. Men wordt behouden door te geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt en gesteld heeft tot Heer en tot Christus. En dat is precies waar we het vorige keer over gehad hebben. Gesteld aan Gods rechterhand. Dat is wat we moeten geloven. Nou goed, terug naar Hebreeën 3 dan aan. Vers 6. Want we hebben volgende keer nog tijd genoeg om op dat verschijnsel van rechtvaardiging uit geloof in te gaan. Maar er staat in vers 6. Wij zijn zijn huis, het huis waarover hij trouw is, indien wij slechts, of maar één ding doen betekent dat, hè, namelijk indien wij behouden de vrijmoedigheid en de roem der hoop. En dan begin ik eerst met de volgende uitdrukking. Tot het einde toe vast, staat er. Tot het einde toe vast. Behouden. Ik geloof dat u dat eigenlijk moet doorstrepen, omdat het er eigenlijk in de grondtekst niet staat. Maar eigenlijk is het zo dat de uitdrukking tot het einde toe vast niks anders is dan een versterking van het woord behouden. Want behouden wil zeggen dat de situatie gecontinueerd blijft bestaan, dus tot het einde toe. Iets houden wil namelijk zeggen dat men het vast heeft, maar ook vast blijft houden. En wij gebruiken dan ook ineens twee woorden. Vast houden, maar het is allebei hetzelfde hoor. Men heeft het vast en laat het niet meer los. Dus houden wil ook inderdaad zeggen tot het einde toe vast. Het staat hier echter niet, waarna de vraag is waarom staat het, hoe komt het dan dat het in de vertaling toch staat? En dan zeg ik, nou, dat is ontleend aan vers 14, want daar staat het wel. Vers 14 van hoofdstuk 3 dus. Want daar staat, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. En daar komt het dus vandaan. Maar het maakt niks uit of het er wel of niet staat in vers 6. Blijft toch hetzelfde. Er staat dus, indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop behouden. Vasthouden. Blijven vasthouden. Want dat is het natuurlijk. Blijvend vasthouden. Nou goed.
Dan is dat een voordeel voor ons.
Ja, zo is het ook, ja. Wat wij vasthouden is namelijk de Christus, dan wel het woord wat hij gesproken heeft. En dat wordt hier anders beschreven. Er staat de vrijmoedigheid en de roem der hoop. Nou, al die woorden zou ik even in moeten gaan. Vrijmoedigheid, dat is een mooie oefening voor bijbelstudie thuis. Je moet het woord vrijmoedigheid eens opzoeken in het Nieuwe Testament. Overal waar het voorkomt. Met concordantie, weet u wel. En dan blijkt, ik zal zo het hoofd zeggen, vrijmoedigheid blijkt altijd verband te houden, om een of andere reden blijkt het verband te houden met ons naderen tot hem. We vinden het woord namelijk in ieder geval terug in vers 16 van hoofdstuk 4, Hebreeën. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Ja, toegaan naar de Heer. Een vrije moed. Een moed die niet begrensd of gevangen gehouden wordt. De moed is vrij. Dus we doen het gewoon. Dat is wat het woord betekent. Hè? Een vrije, onbegrensde moed.
Geweldige zaak.
Ja, daar worden wij toe opgeroepen. Eenvoudig omdat de weg al open is. Er kan niks mis, kan niks misgaan. Die ware levende weg is er al. En daarom staat het hier, maar daarom staat het dus ook in Hebreeën 10. Ik liep een beetje vooruit, Hebreeën 10 vers 19, waar staat... Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Zo laat ons ingaan en onze bijeenkomst niet verzuimen. Maar goed, daar hebben we het nog eens over. Maar waar het om gaat is dat die vrijmoedigheid rechtstreeks verband houdt dus met het ingaan in de hemel. Het naderen tot hem die in de hemel gezeten is. In de praktijk doet men dat niet door te bidden overigens, maar door te geloven. Daar is een misverstand over. Men denkt dat vrijmoedigheid om in te gaan... betekent dat men moedig genoeg is om in het openbare gebed uit te spreken. Maar dat is het niet. Vrijmoedigheid is vrijmoedigheid om te geloven. En de Heer te aanvaren, om tot geloof te komen ook. En ook om daaruit te blijven leven. Dat is het. Want wij gaan in door geloof. Niet door gebed, door geloof. Al moet ik er meteen bij zeggen... dat de beste methode om tot geloof te komen... natuurlijk is via het gebed. De Heer aan te spreken en hem te danken... voor wat hij voor ons tot stand gebracht heeft... en hem te zeggen dat we ons vertrouwen op hem stellen... en hem aanvaarden als onze hoge priester. Dat is het. En ons aan te sluiten bij de woorden van Hebreeën 2... namelijk de woorden waar staat dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is... En we zouden hem dus ook in ons leven vervolgens eer en heerlijkheid moeten geven, want daartoe zijn we geroepen. Dat gaat dus wel door gebed, maar het ingaan zelf is niet bidden, het ingaan zelf is geloven. Afgezien van dat dezelfde Hebreeën zegt, wie tot God gaat moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Dus het blijft toch gelijk. Maar hou vast, het ingaan in het heiligdom, het naderen tot Gods troon... doet men niet door hem aan te spreken door gebed, maar doet men door in hem te geloven. Maar nogmaals, als men tot geloof komt, zou men dat het beste meteen aan hem kunnen vertellen, uiteraard. Dat is de manier. He? Ingaan op zijn uitnodiging.
Maar het is altijd genade, ik bedoel, je moet... weten dat onder wat voor omstandigheden er ook, want een mens wordt vaak belemmerd, en dat zegt Johannes natuurlijk ook, dat er bepaalde dingen kunnen zijn in het leven, eigenlijk die aan mensen de vrijmoedigheid ontnemen om in te gaan, maar in verleiden, dan is hij de macht om te bereiken. Die genade, en als die genade ons geen belemmering in de weg staat, hebben we de vrijmoedigheid.
Ja, dat is ook zo, maar dat ligt de grondslag. Niet alleen aan ons leven als gelovigen, maar ook inderdaad aan het tot de Heer komen in geloof. Je kunt alleen tot God gaan als je gelooft dat je zonden vergeven zijn, want anders kan je het ook beter niet doen. Wat denk je wat er gebeurt als je als zondaar tot een rechtvaardig God gaat? Je moet er niet aan denken, hij zet je meteen gevangen of je wordt meteen geëxecuteerd. Dus het Oude Testament zegt, als je God ziet, een mens die God ziet, wat gebeurt er met hem? Je zal sterven. Precies. Was bij iedereen bekend. Het is ook zo. En dus zou je angstig moeten zijn om tot God te gaan. Vandaar dat als de Heer verschijnt, zeker in het Nieuw Testament, is het ongeveer het eerste wat hij steeds zegt. Nou, wat zegt hij? Vrees niet. Niet bang zijn. Vrees niet. Want de zonden zijn vergeven, we hebben genade ontvangen. Nou, als men dus gelooft dat wij vergeving van zonde hebben ontvangen, dat Gods genade tot ons gekomen is, dan bewijst men zijn geloof, bevestigt men zijn geloof door inderdaad tot hem te naderen. Zo van ons kan niks gebeuren, want we hebben vergeving ontvangen. Sterker nog, we gaan naar hem toe om hem dank te zeggen voor de vergeving die we ontvangen hebben. Als je het niet gelooft, kun je dat niet doen.
En dan komt er nog wat bij. Ik ben blij dat niet alleen mijn zonden vergeven zijn, maar ook dat hij met ons blijft tot in de grijze ouderdom.
Ja.
Ja, zo, ja, 47.
Ja. Ja.
Wanneer wij niet verder kunnen stellen, dan draagt hij ons in rust.
Ja, dat geldt dus inderdaad volop. Niet alleen bij als we tot geloof komen, maar ook daarna. We moeten ook in ons leven als gelovigen leven vanuit dezezelfde vrijmoedigheid. Dat wij rechtvaardig zijn, staan voor God. En dat we met al wat ons bezighoudt, want het hoeven niet per se problemen te zijn hoor. Eerlijk niet. Maar met al wat ons bezighoudt kunnen we inderdaad tot hem gaan. Ja, met vrijmoedigheid, omdat wij... dat er een levende weg geopend is. En dat is wat Hebreeën 10 nog zegt. Nou, dat is vrijmoedigheid. Spreekt over onze weg tot hem. Op een andere plaats wordt het ook gezegd, anders denkt u dat het specifiek in de Hebreeënbrief is. Maar ik denk met name aan Efeze. Een brief met ook zo'n strekking natuurlijk. Namelijk dat we met Christus gezet zijn in de hemel. In de Efezebrief staat het ook meteen in Efeze 2, meen ik al. Nee, het is 3. Efeze 3. Er wordt in vers 11 gesproken over Christus Jezus onze Heere. En dan vers 12. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. De vrijmoedigheid en de toegang. Die dingen horen bij elkaar. Dat is gewoon vrijmoedigheid om in te gaan. Het is in wezen dezelfde uitdrukking als uit de Hebreeënbrief. Alleen het werkwoord ingaan of toegaan is hier vervangen door het zelfstandige naamwoord toegang. Maar de betekenis blijft gelijk. Dus vrijmoedigheid en de toegang betekent, we hebben vrijmoedigheid om in te gaan. En dan staat er met vertrouwen. En vertrouwen is volstrekt hetzelfde als geloof. Door geloof. We hebben een bewijzend geloof, bevestigd geloof, door inderdaad in te gaan. En verder moet ik natuurlijk zeggen dat in dit schriftgedeelte, in Efeze 3, uitdrukkelijk gesproken wordt over de positie van de gemeente als het volk van eerstelingen, als een volk met een hemelse roeping, een hemelse bestemming, een volk wat gebouwd wordt als een tempel, dat is dan de laatste verse van hoofdstuk 2, als een tempel, als een bouwwerk, als een gebouw staat er. Er staat dat namelijk wij, als door geloof, dat wij gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest in vers 22. Of in vers 21 heet het een gebouw en een heilige tempel. En daarmee hebben we een volledige aansluiting met de Hebreeënbrief, waarin er gesproken wordt over een huis. Welks huis wij zijn zijn huis, zijn bouwwerk, we zijn zijn huis, indien wij maar de vrijmoedigheid vasthouden. Nou, hier, Efeze zegt precies dezelfde dingen, alleen op een iets andere manier. Nou, maar ik weet het, ik kan me zo gauw niet te binnen brengen waar die term vrijmoedigheid wel meer voorkomt, maar ik herinner mij dat ik het ooit eens nagezocht heb, en dat bleek dat elke keer als het gebruikt werd, dat er inderdaad gesproken werd over de vrijmoedigheid om in te gaan, te naderen tot God, en dus om in geloof te komen tot God. En u weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat in Nederland heel nogal wat mensen rondlopen bij wie het precies daaraan ontbreekt. Die weten dat ze uit genade zijn, moeten zalig worden, dat er geen andere weg is, enzovoorts. Maar die niet de vrijmoedigheid hebben om daadwerkelijk gewoon in te gaan en niet de vrijmoedigheid hebben om uit die genade te leven. Ik heb het meegemaakt, dat is heel misschien heb ik het een keer gezegd, maar als ik hierover kom te praten, schiet het me altijd er binnen. Ik heb het inderdaad meegemaakt, nog niet zo gek lang geleden, dat iemand stond te citeren uit diezelfde tekst uit Titus. Voor allemaal mensen die inderdaad allemaal in zwart gekleed waren overigens, dus ik viel een beetje op. Maar goed, die las voor dat de zaligmakende genade God verschenen is aan alle mensen en hij ontbrak zichzelf en zei meteen, maar dat betekent niet dat we het zomaar mogen aannemen. Wat het dan wel betekent is mij volkomen duister, dat zei hij ook niet. Maar wat de man dus stond, een dominee, ja, wat hij precies stond te vertellen, was dus het tegenovergestelde van wat er staat. En in plaats van de deur open te doen, te zeggen, kijk, de deur is open, er is hier een verse leger weg. Gaat u naar binnen met vrijmoedigheid, dat is prima, u kunt zo naar binnen, geen enkel probleem. Het is allemaal betaald en geregeld, zal ik maar zeggen. In plaats daarvan zeiden, ja, hier is wel een weg, maar ik haal de deur stijf dicht. Ik steek de sleutel in mijn zak. In de Bijbel gebeurt dat ook. Weet u nog? Daar wordt van die fariseeën aan één kant gezegd dat ze in de deuropening van het huis van de Heer Jezus staan, in Capernaum, zodat er niemand er binnen kan. En op een andere plaats zegt de Heer, jullie hebben de sleutel weggenomen.
Maar dat vrijmoedigheid in te gaan, hè? Dat wij kind zijn. Ja? Zijn jullie bevrijd?
Ja.
Kinderen God. Ja?
Natuurlijk, als je kind van God bent, als je dat gelooft,
ja,
kun je gewoon ingaan.
Ja, natuurlijk.
Natuurlijk. Maar de vraag is of je dat gelooft. En het probleem is, want dat heb ik vaak genoeg gemerkt. Ja, ik vond het ook vreemd om er tegenop te lopen. Maar het probleem is dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik geloof wel dat het waar is. Maar die absoluut niet de vrijmoedigheid hebben om het zich toe te eigenen, om het ook aan te pakken. Die zeggen, wat leuk dat God het aanreikt, maar ik kan dat zomaar niet doen. Dat mag ik helemaal niet. God staat met uitgestrekte arm zijn genade heeft aan te reiken, De genade geeft Gods het eeuwige leven. En men gelooft dat God het, men gelooft precies dat het zo is. Dat het de enige manier is om het te krijgen, maar men weigert het aan te pakken. En ik moet erbij zeggen, en dan hou ik me nog heel netjes, dat ik dat in de praktijk heel wat prediking er precies op gericht is om de mens te verhinderen om het aan te pakken. Niet dat niet gepredikt wordt dat het aangereikt wordt, maar er wordt gepredikt dat men die aan mag pakken, want dat geldt niet voor iedereen.
Daarom hoor je de kinschap en ja. De weg.
Ja, ja. Maar goed, vrijmoedigheid dus, let u erop, vrijmoedigheid is altijd vrijmoedigheid om in te gaan. Als later in de Hebreeënbrief staat, werp je vrijmoedigheid niet weg, dan weet je precies waar het over gaat. Werp je vrijmoedigheid niet weg om in te gaan op die verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Die vrijmoedigheid die wij te hebben. En ik denk ook dat het zo is dat als we die vrijmoedigheid hebben, dat we dan nog heel wat meer vrijmoedigheid hebben vervolgens ook. Want dat kunnen we ons dan ook permitteren. Maar primair is het vrijmoedigheid om te naderen tot de Heer en zijn genade geeft Gods aan te nemen. Verder wordt er gesproken over roem der hoop. Roem is een beetje moeilijk uit te leggen, maar roem is altijd, wil altijd zeggen dat men daarin beroemt, dat het zijn trots is, dat men daarover spreekt. Dat is wat men heeft, weet je wel, roem. Wij roemen in de genade, wil zeggen wij prediken de genade, wij denken over de genade, wij leven uit de genade enzovoorts. We roemen ook in de verdrukking, maar dat licht ik liever niet toe, dat hoef ik niet, want dat merkt u vanzelf wel wat dat betekent. He, maar toch, dat is Romeinen 5, ja, we roemen in de genade enzovoorts natuurlijk. En hier staat bij roemen, we moeten roem vasthouden, maar de vraag moet altijd zijn, roem waarin? Wat is het dan waarin wij roemen? En dat staat erachter. Dus de betekenis van de uitdrukking roem der hoop wil zeggen wij roemen in de hoop. Nou, en dat is de volgende vraag. En wat hopen wij dan? Hier staat dat we moeten roemen in de hoop. Oké. Okay. Wat hopen wij dan? Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Ik meen dat het ook Romeinen 5 is waar het staat. Ja, Romeinen 5. Dat zijn precies de versen die volgen natuurlijk op die versen die we zojuist uit het einde van Romeinen 4 hebben aangehaald. Over dat hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan komen we terecht in Romeinen 5, waar staat in vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben. Dat is ook ingaan, de toeleiding. Door welke wij de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan,